Goedemorgen. Fijn dat u, dat jullie gekomen zijn op deze zondagochtend. Zonnige zondagochtend. En fijn ook dat het koor en Dick er zijn. Wij beginnen natuurlijk ook met welkom heten van iedereen die met ons meekijkt en meeluistert. We beginnen deze viering zoals altijd met het aansteken van de paaskaars. Als licht in ons en in deze wereld ontstoken. En als wij zo dadelijk ons eerste lied zingen, dan zeg ik nog even dat de eerste keer het koor alles zingt en wij met z'n anderen tweede keer meezingen. Maar eerst worden wij stil. Laten we gaan staan. Al wat wij verlangen, hopen, is hier op zijn plaats. Visioenen, woord van een eeuwenoud verhaal. Zo zijn wij dit uur gekomen, in de ruimte van jouw naam.
Thank you.
En wij bidden, geef antwoord op ons zingen. Sterk ons met uw woord. Laat ons niet in leegte achter. Wees het oor dat naar ons roepen hoort. Laat uw naam in troost klinken. Wees ons voedzaam levend woord.
Gij die gezegd hebt dat gij nooit varen laat het werk van uw handen. Tot u komen wij. Met ons pijn, ons verdriet. Onze onmacht over een wereld waarin zoveel mensen leven in duisternis. Dorsten, honger lijden, op zoek zijn naar dagelijks brood. Een dak boven hun hoofd. Gevlucht naar wie weet waar naartoe. Mannen, vrouwen, kinderen. Ik zal er zijn, is uw naam. Wij bidden u, zie het verdriet. Voel hun harten kloppen van verlangen naar hoe het was en nooit meer zal zijn. Kom in hun midden, in woorden die troosten. Handen die vasthouden. Gij die gezegd hebt dat gij nooit varen laat het werk van uw handen, beschaam ons toch niet. Amen. Je moet weten dat ik toen het Bijbelverhaal van de bruiloft in Kana op het rooster stond, dat ik toen een diepe zucht slaakte. Er is al zoveel over gezegd, ook door ons. En tegelijkertijd is het een van die moeilijke Bijbelverhalen waar ik niet goed mee overweg kan. En dat maakt het lastig om een goed verhaal te maken. Waarom? Heeft dat met het wonder te maken? Nee, eigenlijk toch niet. Niet echt in ieder geval. Het zit veel meer in de beelden die hier voorkomen. De beelden van het water en de wijn. Je hebt het idee dat ze ergens voor staan. Maar dan is het nog niet zo eenvoudig om te achterhalen waar ze voor staan. Als we even die beelden loslaten die altijd genoemd worden over bruiloft, waarin wijn voldoende is, ooit eens. Zoekend op het internet kom ik ook niet veel verder. Telkens ontbreekt er iets, voor mijn gevoel. Ze passen niet echt. En soms ook is het te gemakkelijk. Of gaat het, zoals net gezegd, over ooit eens. Dat haak staat over het hier, op het hier en nu. Dat is de ene kant. Het is dus een verhaal dat ik eigenlijk ongelooflijk moeilijk vind. Ongelooflijk ook in de letterlijke zin van het woord. En dat ik dan ook maar liever vermijd. Maar er zit ook een andere kant aan. Want tegelijkertijd fascineert het ook. Word je erdoor aangetrokken? Kun je het toch niet laten om ermee bezig te blijven? Je blijft zoeken. En elke keer weer opnieuw in de hoop dat je het toch een keer mag gaan zien. Het verhaal blijft trekken. Omdat je ook heel goed beseft dat dit niet zomaar een verhaal is. Dat hier echt iets bijzonders aan de hand is. We hebben hier tenslotte met het eerste teken van Jezus te maken. Je kunt aan dit verhaal niet eindeloos ontsnappen. En dan, ineens, lees je een commentaar waar je iets mee kunt. Of het me nu dan helemaal duidelijk is, duidelijk hoe het allemaal zit. Als dat, in welk verhaal dan ook, als dat al mogelijk zou zijn, ben ik daarvoor niet de aangewezen persoon. Veel verder dan een enkele lijn in het verhaal te wijzen, dan op een enkele lijn in het verhaal te wijzen, kom ik eigenlijk niet. Maar laten we om te beginnen luisteren naar dat wonderlijke verhaal van het bruiloft in Cana. Op de derde dag was er een bruiloft in Cana, in Galilea. De moeder van Jezus was er en ook Jezus en zijn leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd. En toen de wijn bijna op was, zei de moeder van Jezus tegen hem, ze hebben geen wijn meer. Vrouw, wat wilt u van me? Zei Jezus. Mijn tijd is nog niet gekomen. Daarop sprak zijn moeder de bediende aan, doe maar wat hij jullie zegt, wat het ook is. Nu stonden daar voor het Joodse reinigingsritueel 6 stenen watervaten, elke met een inhoud van 2 à 3 metreten. Jezus zei tegen de bediende, vul de vaten met water. En ze vulden ze tot de rand. Toen zei hij, schep er nu wat uit en breng dat naar de ceremoniemeester. Dat deden ze. En toen de ceremoniemeester het water dat wijn geworden was proefde, hij wist niet waar die vandaan kwam, maar de bedienden die het water geschept hadden wisten het wel, riep hij de bruidegom en zei tegen hem, iedereen zet zijn gasten eerst de goede wijn voor en als ze dronken zijn, de minder goede. Maar u hebt de beste wijn tot nu bewaard. Dit heeft Jezus in Cana in Galilea gedaan als eerste teken. Hij toonde zo zijn grootheid en zijn leerlingen geloofden in hem. Anders dan anders beginnen we dit keer bij het slot van het verhaal, bij vers 11. Dit heeft Jezus in Cana in Galilea gedaan als eerste teken. Hij toonde zo zijn grootheid en zijn leerlingen geloofden in hem. En dan moeten we ook maar helemaal aan het eind beginnen. met de leerlingen die in hem geloofden. Want daar is toch ook beslist iets bijzonders mee aan de hand. Jezus is met zijn leerlingen voor de bruiloft uitgenodigd. Dat lezen we helemaal aan het begin. Jezus met zijn leerlingen. En aan het eind lezen we dat die leerlingen tot geloof kwamen. Dat ze in hem geloofden. En daartussenin, in de scène zelf, komen de leerlingen helemaal niet voor. Ze doen niets, ze hebben geen rol. We horen aan het begin alleen dat ze uitgenodigd zijn en aan het slot dat ze in hem geloofden. Wat is er gebeurd dat zijn leerlingen nu tot geloof in hem komen? Dat zouden we toch wel graag willen weten. Is het dat wonder? Dat water en wijn wordt? En zo ja, maken we van Jezus dan niet een soort tovenaar? Blijft die integrerende vraag staan. Tot geloof komen. En wat is dat eigenlijk? Geloven. Daarmee komt ook nog eens dat geloven heel vaak geen constante in het leven is. Er hoeft soms maar weinig in je leven te gebeuren of we raken ons geloof kwijt. Misschien is dat wel een karakteristiek van deze tijd, van geloven in deze eeuw, dat ons geloof zo kwetsbaar is. Als ons leven aangetast wordt, als het niet goed gaat, als we op ons waarom geen antwoord krijgen, dan zijn we soms al snel uit ons doen, ook uit ons geloofsdoen. Misschien komen al die waaromvragen toch vaak voort in een soort geloof dat God toch eigenlijk ons het goede leven zou moeten voorhouden.
En daarom dachten we dat het goed zou zijn om dit verhaal eens te benaderen vanuit de positie en het perspectief van de leerlingen. Laten we eens proberen om het verhaal onder hun noemer samen te vatten. Je kan dan zeggen, het verhaal van het gebeuren in Kana vertelt van de discipelen die erbij waren, op die bruiloft en tot geloof kwamen. En even los van het wonder, geloof komt niet zomaar tot stand. Er moet blijkbaar wat gebeuren om tot geloof te komen. Dat is misschien ook wel eens goed om te onthouden. Wij willen nog wel eens uitstralen dat geloof er zomaar is, dat het iemand komt aanwaaien. Nou, laat Johannes ons weten, er gaat iets aan vooraf. Als we de tekst goed lezen, valt op dat alleen van de discipelen wordt gezegd dat ze tot geloof in Jezus kwamen. Van die anderen horen we niets in die richting. Niet van zijn moeder, ook niet van de dienaren of de diakenen, zoals er letterlijk staat. Ook niet van de ceremoniemeester. Van de bruidegom dan? Nee, ook van hem niet. Het staat, het geloof komen, alleen vermeld van zijn leerlingen. Je moet er blijkbaar toch al wel leerling voor zijn. Je moet geroepen zijn en daar ja op hebben gezegd. Misschien met al je skepsis, voordat je in hem gelooft. Wil Johannes ons dat ook laten horen? Ook dat zou bijzonder zijn. Zou Johannes het idee logisch straffen dat we moeten geloven omdat we het anders niet goed doen? Of dat je gewoon ook wel eens alleen met Jezus op kan en mag optrekken zonder geloof, zonder dat je gelooft? Eerst maar eens zien en dan geloven. Misschien hoort u het ook wel eens. Ik ben niet gelovig, maar die Jezus die heeft toch bijzondere dingen gezegd. En als het goed is, zien we dan een beeld. Ja. Het is een beeld van de Engelse kunstenaar Stanley Spencer. Hij leefde aan het begin van deze eeuw. Van de 20e eeuw. En Stanley Spencer laat veel van zijn verhalen afspelen in het dorpje Cookham aan de Thames in Berkshire, waar hij zijn jeugd doorbracht en ook later nog vaak kwam. De mensen en de gebeurtenissen die hij afbeeldt zijn vaak bekende, de lokale bewoners, de vrienden en de familieleden van toen. Maar dan komt er iets bijzonders bij. Dat is het intrigerende bij Stanley Spencer. Er is altijd nog een spirituele laag. Want heel vaak komt in dat dorpje Cookham Jezus langs. Ook in dit niet afgemaakte, het is niet helemaal af, een groot schilderij over de regatta van Cookham. Dat was de jaarlijkse bootrace die in Spencers jeugd bij Cookham op de Theems plaatsvond. En wat zien we nu allemaal? We zien allerlei mensen die af zijn gekomen op deze jaarlijkse bootfestijn, die daar wonen. Ze ontmoeten elkaar op het gazon van het ferryhotel, of ze picknicken in de buurt, of ze zitten op bootjes op het water. Je zou er eigenlijk uren naar moeten kijken, het is een heel groot schilderij. Maar wie goed kijkt, en dat moet je ook doen, ziet dat ook Jezus op een bootje zit. En hij zit ongeveer in het midden, op een oude paardenveerboot van Cookham, vlak bij het ferryhotel. En hij zit in een rieten stoel en hij buigt zich voorover om de mensen toe te spreken. En in die rieten stoel waar Jezus zich voorover buigt, zitten omheen ook discipelen in rieten stoelen. En Jezus deelt zijn boodschap met wie het maar wil horen. Nu is het beeld weg. Ja. Ik ga toch even iets zeggen. Je ziet bijvoorbeeld op de voorgrond die man die met al die roeispanen loopt. Dat is Barry, die kende Spencer, die deed het altijd. En je ziet een mevrouw misschien aan de rand staan in een rode jurk. Dat was de eigenaresse van het hotel. Dus allemaal mensen die in het dorpje wonen, die op dit afkomen. En heel veel mensen kijken en zijn aan het praten, anderen op het gras. En ergens in het midden spreekt Jezus. We hebben nog een beeld, misschien het volgende. Ja, hier ziet u de meisjes die op het gras zitten en die aan het luisteren zijn. In dit werk drukt Spencer zijn diepe verbondenheid uit met zijn thuis en zijn overtuiging dat spirituele gebeurtenissen overal kunnen plaatsvinden. Dat Jezus zomaar kan langskomen, zelfs op een lokaal feest. Dat de hemel zomaar even op aarde zichtbaar kan worden. Spencer toont zijn zeer persoonlijke visie op Gods liefde en maakt het goddelijke toegankelijk en herkenbaar door het in een vertrouwde, liefdevolle context te plaatsen. In wezen presenteert Spencer Jezus in zijn kunst niet als ver weg, maar gewoon aanwezig midden in die rommelige, mooie realiteit van het menselijk bestaan. En niet voor niets gaf hij zijn schilderij de titel Hemel op aarde in Cookham. Ja, en dan kun je denken, zouden al die mensen in Spencer's schilderij, die naar Jezus luisteren of misschien niet, zichzelf als gelovigen zien? Nou, dat weten we natuurlijk niet, maar dat hoeft helemaal niet. Misschien moeten we erkennen en ook bij onszelf herkennen dat geloven, vertrouwen en bevelen van ons niet zomaar ineens is. Dat het moet groeien met vallen en opstaan. Dat is bij mensen zo, ook bij zijn discipelen van Jezus en bij God. Dat ook bij God is dat wat mij betreft niet veel anders als het gaat om zijn geloof in ons, zijn mensen. Laten we zingen.
Geen enige, ik zal er zijn.
Geloven is iets van vallen en weer opstaan. Maar bovendien speelt in dit verhaal los van het wonder iets bijzonders. En daarvoor moeten we kijken naar die zin die aan dat tot geloof komen vooraf gaat. Daar staat, hij, Jezus, heeft zijn heerlijkheid geopenbaard. Een niet echt eenvoudige zin. En dat is de reden dat de NBV die zin een stuk eenvoudiger heeft gemaakt. Dat mag dan misschien gelukt zijn, maar we missen wel wat belangrijks. De NBV vertaalt nu, hij toonde zo zijn grootheid. Ik zou toch liever een vroegere vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap laten staan. Hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard. Geopenbaard is laten zien. Hij heeft zijn heerlijkheid laten zien. Het gaat om veel meer dan om grootheid. Het gaat om uitstraling, zou je tegenwoordig zeggen. Maar wat je bovenal daarachter moet horen, dat is de Tenach, dat is het Oude Testament. Het gaat om die heerlijkheid waarvan Mozes zegt, vlak voor hij in het boek Exodus op de berg Sinaï de nieuwe stenen tafel krijgt, doe mij toch uw heerlijkheid zien. Hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard. U begrijpt, het gaat hier om zijn hemelse heerlijkheid, om zijn hemelse uitstraling. Die is hier zichtbaar geworden. En begrijpt u nu misschien ook waarom Jezus tegenover zijn moeder zo afwerend is? Zij vraagt, wat heb je voor met mij gedaan? En haar opmerking, haar noemen van het tekort aan wijn, om dat op te heffen, daar is het nog niet de tijd voor. Dat is iets voor later, in zijn volle heerlijkheid. Zijn volle heerlijkheid wil hij nog niet openbaren. Daar is het domweg de tijd niet voor. Dat is pas iets voor het eind. Maar dat is niet het enige. Tegelijk laat Jezus zijn discipelen een glimp van zijn heerlijkheid zien. Dat waarop mensen toch telkens zitten te wachten. Hem even te mogen zien zoals hij echt is. Dat je kan zien dat hij uit de hemel afkomstig is. Dat je kan zien dat de hemel met jou bewogen is. Als de wijn op is. Als je leven vreugdeloos is geworden. Hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard. Johannes zegt zelfs, dat heeft hij als het begin van de tekenen gedaan. Het gaat niet om het wonder. Als je mensen op een verkeerd spoor wil zetten, als je Jezus tot een tovenaar wilt maken, dan moet je vooral dat wonder benadrukken. Het gaat niet om dit gebeuren zelf, de verandering van water in wijn. Het is een teken. Het is een signaal. Het verwijst ergens naar. Het betekent iets. Wat dat is, waarnaar het verwijst. Kijk, dat hoorden we nu net in die zin. En hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard. Wat hij hier liet zien, is ook met andere woorden uit dit verhaal te zeggen. En wel met de woorden uit vers 9, uit een tussenzin. En de ceremoniemeester wist niet waar die vandaan kwam. In die proeft u misschien de dubbelheid. Gaat het om die wijn? Maar ook, zou het niet om die Jezus zelf kunnen gaan? Misschien wil Johannes zeggen, is die wijn een beeld voor Jezus zelf. Ik ben de ware wijnstok, zegt Jezus later in het Johannes-evangelie. Terug naar die laatste zin. En zijn leerlingen kwamen tot geloof in hem. Hoe zie je dat nu in deze tijd? Hoe kom je nu op het spoor dat die hemel de aarde niet in de steek laat? Dat die hemel in Jezus naar beneden is gekomen. Hoe herken je dat ook vandaag de dag nog? Misschien, denk ik, moeten we het ons niet te moeilijk maken. Misschien herkennen we die hemel als we soms een stukje uit de Bijbel lezen, een lied zingen, woorden aangereikt krijgen die soms een week lang met je meetrekken en die de weg door het leven aan jou willen wijzen. Dat je gaandeweg ervaart dat die weg eigenlijk twee tegenovergestelde kanten opwijst. Aan de ene kant zeggen de woorden iets over je mogelijkheden. Over wat je met je leven kan en moet doen. Ze voeren je mee in een gevoel van dankbaarheid om alles wat je zomaar hebt gekregen. Ze geven je troost en bemoediging als het wat minder goed gaat. Uit de weerwar van dat dagelijkse gedoe, van twijfel en even niet weten wat wijsheid is, reiken die woorden soms, die verhalen, die je misschien al zo vaak gehoord hebt, je soms zomaar ineens een weg aan, die richting geeft aan je leven. Dat een liedtekst die je al jaren zingt, ineens, zomaar, plotseling bij je naar binnen komt. Zo is het een feest om hier te zijn. Maar tegelijk, onze woorden en liederen zijn niet alleen een schuilplaats, maar ze doen ook een appel op ons. samenkomen rond Jezus Messias en in zijn spoor het brood breken en delen en wijn drinken, is niet alleen een feest van dankbaarheid en troost, maar ook om onze ogen telkens opnieuw te openen. Kijken naar jezelf. Kijken naar deze wereld. En je dan ook maar even klein leren voelen. Niet om te kleineren en te ontmoedigen, maar om met open ogen en zo eerlijk mogelijk midden in deze werkelijkheid te staan. Dat we ook dwars en opstandig willen zijn tegenover alles wat zich aandient als de gewoonste zaak van de wereld. Dat blijft misschien wel een leven lang proberen. In het volle besef dat de woorden van de Bijbel niet alleen prachtige visioenen oproepen, maar ons zo nu en dan confronteren met het gegeven dat we die woorden soms even een klein beetje in het spoor van Jezus waarmaken. En zo zien dat water wijn is geworden.
Laat ons bidden. Die wij noemen God en die wij hier vieren als zichtbaar geworden op aarde in Jezus. Teken dat u ons niet in de steek laat. Help ons om u soms even op het spoor te komen, te blijven in deze onrustige wereld en in ons eigen leven van alle dag. En we danken jou voor elk moment van blijdschap en troost hier in deze gemeenschap en in ons eigen leven buiten. Die wij noemen God, die een appel op ons doet om te zijn zoals Jezus in deze onrustige wereld. Help ons om op te staan, om ons niet neer te leggen bij wat er niet klopt, en om wat u aan het hart gaat waar te maken, al is het maar voor even. Vrede, gerechtigheid, omzien naar de kwetsbaren in deze wereld, om een plek te maken waar u wonen kan. Laten we zingen. En lieve God, luister naar ons als ieder in de stilte van dit huis bij jou brengt wat er leeft in zijn of haar hart. En wij besluiten onze gebeden met het gebed dat Jezus ons heeft voorgeleefd. Onze Vader.
Ruimte voor ideeën. Ach, geen ruimte voor ideeën. Mededelingen en de collectes, oude gewoonte. De bloemen van vandaag gaan dit keer naar Tini en Marco Donker. Tini wil heel graag naar onze vieringen, maar dat lukte niet altijd. En daarom gaan ze naar haar toe op de Costa Rica Dreef. Is er iemand die daar in de buurt komt en zegt, daar wil ik wel de bloemen brengen? Tini en Marco Donker. Dankjewel, ga je weer. En dan hebben we de collectes. Daar hebben we er 2 of 3 van, zo je wilt. 2 collectes in de zak. Daar komt Johan zo mee rond. En 1 collecte in de houten kisten die bij de uitgang staan. Het offerblok. De eerste collecte is een stedelijk doel. En het heet de pechpot ongedocumenteerde. Ongedocumenteerde mensen hebben geen recht op officiële regelingen en gelden. En toch zijn er noodsituaties waarin de diaconie, ook de stedelijke diaconie, van betekenis kan zijn met deze pechpot. In samenwerking met Villa Vrede en Huis van Vrede kunnen we mensen soms bijzondere en onverwachte kosten vergoeden. Van harte aanbevolen. De tweede collecte is voor de wijkgemeente, voor de kaarsen, de verwarming en alle kosten die we maken. Dat is de tweede zak. En dan hebben wij de pilaar, het offerblok. En dit is deze periode een nieuw doel, het offerblok. En dat is de voedselbank, winkelconcept. Overvecht en Ondiep hebben een iets ander systeem voor een voedselbank. En daar krijgen mensen punten, vergelijkbaar met geld. En kunnen met die punten zelf hun boodschapjes doen. In plaats van dat ze een kant-en-klaar pakket krijgen. Voor de rest is op dat plein ook een sociaal plein, wat we noemen. Liggen dus heils en een werkwinkel. En waar mensen gelijk ook eventueel hulp krijgen met sollicitatietraining, vragen beantwoorden, et cetera. Dus dat is het offerblok. Johan, gaan we uit de zak.
Zaterdag 31 januari is er weer een bijeenkomst van de Fluisterstille Stem. Dat is een ochtend hier in het Johannescentrum. En we laten ons deze ochtenden inspireren door stilte, meditatie, creativiteit, muziek, de natuur en elkaar. En het is een uitnodiging voor iedereen die verlangt naar aandacht voor de binnenwereld. Op zoek naar de liefdevolle fluisterstille stem. De goddelijke vonk in ons iedereen in alles. En de overal aanwezige scheppingskracht. Alle natuur en ook in ons. Wees welkom. Er is nog plek. Je kunt je opgeven bij mij of bij Annette Dubois. Of via de website. En het staat ook in de nieuwsbrief. En er is een folder. En de folder die zal ik op de boekentafel neerleggen. Er liggen nog wat folders, maar ik zal er nog wat meer neerleggen. Welkom.
Terwijl de collectezakken rondgaan, ga ik nog meer over geld vertellen. U heeft, als het goed is, allemaal zo'n mooie brief gehad van de kerkbalans. Als u het niet gehad heeft, wil ik zeker even met u praten. Kerkbalans is nodig voor de financiën van de kerk. Niet alleen de collectes, maar ook voor de lange termijn is het nodig dat we gewoon goede inkomsten hebben. En vragen we u om uw bijdrage, vrijwillige bijdrage, te geven. Er zit een antwoordenvelopje bij, maar u kunt ook via de website, als u heeft, goed is, heeft u ook een mail gehad van dat u via de website antwoord kan geven. Het kan via het envelopje. Het envelopje kan ingeleverd worden hier bij mij of kan zelfs nog via de post. En ik zou het van harte aanbevelen.
Nou, heb ik ook nog 1 dingetje. Wij wilden toch nog even een lied toevoegen aan al dat moois wat er al is. En dat is namelijk niet, jullie hebben de tekst niet, dus ik lees hem even voor. Waarom is toch alles anders? Wat is er toch aan de hand? Hij uit Nazareth gekomen, vult de kruiken tot de rand. Waarom is toch alles anders? Wij doen water bij de wijn. Maar hij weigert om te mengen. Zuiver water moet het zijn. Waarom is toch alles anders? Water smaakt opeens naar wijn. Heeft dat iets met hem te maken? Zou hij zo bijzonder zijn? Waarom is toch alles anders? Sinds wij meegaan met die man, kijken wij met andere ogen, worden wij er anders van.
Stem van ver gehoord, gaan wij op onze wegen voort. Leven is een lange reis en al gaandeweg wordt je wijn. Daartoe zegenen ons de Vader, de Zoon en de Geest. Amen.